We willen met elkaar gaan lezen uit het woord en de eerste plaats uit het Johannes-evangelie. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 34. En vervolgens uit Matthäus 11, de versen 1 tot en met 15. Dus onze eerste schriftlezing vindt u zometeen in Johannes 1, de versen 26 tot en met 34. En dat hebben we ook nodig omdat ons eerste gedachte ook gaat over het getuigenis van Johannes. En vervolgens lezen we met elkaar uit Matthäus 11, de versen 1 tot en met 15. En de tekstwoorden zijn dan in het bijzonder de versen 3 tot en met 6 van Matthäus 11. Johannes 1 bij het 26e vers dan te beginnen. En Johannes antwoordde en zegde: ik doop met water, maar hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. En dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabar over de Jordaan, waar Johannes was dopende. En des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt de man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende, eigenlijk staat er in het Grieks, herkende hem niet. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Tot zover. Dan Matthäus 11, de versen 1 tot en met 15. Het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, en dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen zeiden tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden zienden en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En als nu deze heen ging, heeft Johannes tot de scharen begonnen te zeggen: van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemel is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Tot zover de schriftlezing, ook ons tekstwoorden. We zetten boven de prediking de woorden van Christus: zalig die niet zal geërgerd worden. Zalig die niet zal geërgerd worden. U ziet, dat komen we ook bij Gods kinderen tegen. En dat ze zich kunnen ergeren omdat ze vinden dat God dingen anders moet doen. We hopen er zo met u bij stil te staan. En dan bij dan drie gedachten. In eerste plaats het getuigenis van Johannes. De tweede plaats de vraag van Johannes. En in de derde plaats het antwoord aan Johannes. Dus het getuigenis door Johannes. De vraag van Johannes. En het antwoord aan Johannes. Zalig die niet zal geërgerd worden. Dan staan we hier stil bij het getuigenis door Johannes. In de tweede plaats de vraag van Johannes. En tenslotte ook het antwoord aan Johannes. En ik wil, jongens en meisjes, omdat het straks voor jullie misschien wat duidelijk zal zijn wat nou de vraag van Johannes betekent, een misschien wel wat raar, wat vreemd voorbeeld gebruiken. Papa heeft tegen jou verteld dat hij van de buurman hoorde dat hij een andere auto ging kopen. En op een gegeven moment kom jij uit school en dan loop je langs het huis van de buurman. En dan zie je die auto staan. Had tegen papa gezegd dat het een zwarte zou zijn, maar jij hebt toch het idee dat het een donkerblauwe is. En dan kom je thuis en dan ga je naar papa toe en dan zeg je: pap, de buurman heeft zijn nieuwe auto. Een donkerblauwe. Nee, zegt papa, het is een zwarte. En dan kun je het er met elkaar nog wel over hebben. Weet je wat dan papa op een gegeven moment zegt? Weet je wat? Ga maar naar de buurman toe. En vraag dan maar aan de buurman. Is het nou die zwarte die je zou krijgen of een donkerblauwe? Komt er dan nog een ander? En dan hoor je het van de buurman wel. Maar jongens en meisjes, dat is eigenlijk ook zo met die vraag van Johannes. En dan hoop ik dat jullie het straks een beetje kunnen volgen als we naar die vraag van Johannes gaan luisteren. En dan begrijp je wel, dan gaat het niet om zoiets werelds, om een auto, maar dan is het een vraag om de Heer Jezus. De Heer Jezus die jij en ik ook nodig hebben. Die Johannes in zijn leven heeft leren kennen, waarvan hij heeft getuigd. Maar dat we dan ook zeker mogen weten dat de Heere Jezus gekomen is. Dat hij voor jou de weg wilde gaan ook naar Golgotha. Om daar voor jou ook de schuld te betalen die jij niet kan betalen. En daarom is het zo groot, lieve kinderen, dat we elke keer weer mogen horen. Dat de Heere Jezus nou alles betaald heeft. Dan hoef je niet te zitten tobben wat jij nou zou moeten doen en zou moeten meebrengen naar de Heere toe. Dan zegt de Heere: er is betaald. Ook voor jou, Jantje, Marietje, noem maar op. De Heere heeft betaald. En als je dat dan toch weet, kan je toch niet zonder de Heer Jezus verder, lieve kinderen. Dan is het toch dat je de Heer Jezus in alles nodig zult hebben. En dat je ook met alle vragen telkens weer ook naar de Heer Jezus zal mogen gaan. En papa en mama kunnen misschien wel eens een keer zeggen, nu moet je niet altijd zeuren. Dat zal de Heer nou nooit zeggen. De Heer zegt, kom maar, vertel het maar. Zeg maar wat er nou nodig is. Merk je, zonder de Heer Jezus is het niets. De wereld denkt dat wel. Het gaat allemaal voorbij. Maar waar we de Heer Jezus mogen kennen, dan blijft het tot in der eeuwigheid. En daarom vraag maar aan hem. Vraag maar dat hij voor je zorgt. Vraag maar dat hij een hart geeft. Waarin de liefde tot hem gevonden mag worden. Begrijp je dan alles? Nee. Hoeft ook niet. De Heer zegt niet dat je alles moet begrijpen. De Heer zegt dat je alles moet geloven. Moet geloven wat hij in zijn woord zegt. Moet geloven, Heere, schenkt u mij dan dat geloof. Gemeente, we worden eerst meegenomen naar het getuigenis van Johannes. U weet, Johannes de Doper moest minder worden. Hij heeft er zelf van gesproken. Dat hij zelfs niet waardig was de schoenveters van de Heer Jezus te ontbinden of vast te maken. En hij wist dat zijn tijd voorts kort was. Zijn prediking heeft ook maar een half jaar geduurd. Want toen kwam de Heer Jezus. Maar hij heeft de Heer Jezus ook mogen aanwijzen. En dan is het heel opvallend getuigenis van Johannes de Doper aangaande. De Heer Jezus is een bijzonder getuigenis. Want als dan de Heer Jezus komt en hij wijst de Heer Jezus aan, dan zegt hij niet tegen de schare, kijk, daar is de Messias. Of kijk, daar is de Christus der Schriften. Of hij zegt ook niet, daar is Jezus die zijn volk zal zalig maken van hun zonde. Maar hij wijst heel nadrukkelijk tot twee keer toe de Heer Jezus aan als het Lam Gods. Dat zegt hun toen meer als dat het ons zegt. Want het Lam Gods riep bij hun gelijke tijd dan dat beeld op dat elke keer weer opnieuw de lammeren gebracht werden tot een zond en tot een schuldoffer in de tempel. Dus hiermee werden gelijk de scharen ermee geconfronteerd dat hier nou diegene gekomen is die zich als het Lam, had Jezaja het ook niet gezegd, als het Lam zich zal geven, zie het Lam Gods. En dan is het dat Johannes dan ook getuigenis daarvan mag geven. We zeiden het straks al, als we het dan zo lezen, dan lijkt het of Johannes niet wist dat Jezus de zaligmaker zou zijn. We moeten niet vergeten, hij was een neef naar het vlees. Johannes de Doper is een half jaar eerder geboren dan Jezus geboren is uit de maagd Maria. Ze waren van elkaar familie. Dus zeker naar het vlees zullen ze van elkaar gehoord hebben. Maar we zijn intussen nou zo'n 30 jaar verder. Johannes die als een rabbi met zijn 30ste nu mocht gaan prediken. En zometeen de Heer Jezus die een half jaar jonger is. Het straks ook van hem zal overnemen als die 30 geworden is. Dus hij kende de Heer Jezus wel in die zin dat hij op een wonderlijke wijze door God gegeven is in de schoot van Maria. En dat er door de engel toegezegd is, dit is de zaligmaker. Dit is degene die zijn volk zal zalig maken van hun zonde. Dus u moet het woord kennen niet invullen dat hij niet op de hoogte was. En dat de Heer Jezus dat zal zijn, maar we zeiden dat er zit 30 jaar tussen. En daarom is het ook dat dat woordje wat in het Grieks staat eigenlijk aangeeft, hij kende hem niet, herkende hem niet. Als de Heer Jezus daar komt, Dan is het ook dat hij tot de schaar zegt, hij staat in uw midden en u kent hem niet, herkent hem niet. We zien niet aan hem dat het is, hij is onze één geworden. Er is geen uitzondering in de Jezus, in zijn menselijke gedaante, als hij zich aan Israël gaat openbaren. Maar dan is het dat God zelf, de Jezus, openbaart aan Johannes. En dat dan Johannes dan ook zo heel nadrukkelijk van hem mocht zeggen. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water. Die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen op hem blijven. Deze is het, die met de Heilige Geest op. En ik heb gezien en ik heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Dus dit getuigenis moet u vasthouden. En dan weet Johannes dan ook dat als de Jezus straks met zijn 30ste gaat komen, dat hij nabij de verdwijning is. Minder wordt. Johannes weet niet in welke weg. Wij staan erachter, wij weten dat omwille van de woorden die hij gesproken heeft tegen Herodes, en dat hij het hield met de ander, met Herodias, en dat hem daarin ernstig vermaand heeft, en uiteindelijk de reden geweest is dat Johannes gevangen genomen is, in de gevangenis terechtgekomen is, waar onze tekst dan heen voert. We zouden ook kunnen zeggen, de Heere was bezig om Johannes als het ware weg te nemen, omdat de schare niet langer achter hem zou aangaan, maar dat de schare achter Jezus zou aangaan. En uiteindelijk, als de tijd voor Johannes op de aarde daar is, dat dan het zwaard gebruikt wordt om het uiteinde uit dit aardse leven los te maken om eeuwig bij de Heere te zijn. Maar dit is het getuigenis van Johannes en dat moet u vasthouden. En hiermee zeg ik niet dat er in het leven van Johannes geen bestrijdingen geweest zullen zijn. Zoals er in het leven van Gods kinderen bestrijdingen is. Maar dat geloof dat de Heere gewerkt heeft en geopenbaard heeft in het hart van Johannes, zodat hij met die vastheid en met die zekerheid mocht getuigen en hem mocht aanwijzen, zie het Lam Gods. Dat gaat niet meer weg, dat is Gods werk. Kijk, ik weet, een gelovige kan nog wel eens heen en weer geworpen worden, maar in het geloof is dat onmogelijk. Het geloof is vast en zeker, moet u nooit vergeten. Het geloof wankelt niet, het geloof staat vast als die gave van God. Maar dat het in het geloof, in het leven van de gelovigen wel eens donker is, dat in het leven van de gelovigen er wel eens kan zijn dat hij niet op zijn plaats gevonden wordt, wel gemeente, dat zien we ook bij Johannes de Doper. Maar we moeten eerst heel nadrukkelijk vasthouden en dat Johannes er getuigd heeft, dat Johannes hem weliswaar niet herkend heeft, maar toen hij is aangewezen tot twee keer toe, zie, toen kende hij hem en herkende hij hem, zodat hij hem mocht aanwijzen, omdat God het geopenbaard heeft, dat daar de geest is neergedaald op de Jezus Christus in zijn menselijke natuur, opdat hij bekwaam gemaakt geworden is om u, jou en mijn plaats te weg te gaan. En ook in de plaats van Johannes de Doper. Dus dit getuigenis is eerst door Johannes gegeven, als we dan meegenomen worden naar de gevangenis waar Johannes de Doper dan in terecht gekomen is. En wat blijkt dan, wat er zo nadrukkelijk dan ook in onze tekst staat. Als hij daar dan in die gevangenis is, dan moet hij het hebben van horen zeggen. Dat is niet altijd het beste. Want dat horen zeggen, dat wordt gedaan door mensen die het misschien ook weer van horen zeggen hebben. Of ze hebben het misschien wel zelf gezien of zelf gehoord, maar ook een eigen invulling daaraan hebben gegeven. En dat is in het maatschappelijke leven zo. En dat is ook in het geestelijk leven zo. In het geestelijk leven kunnen we elkaar alleen, lieve mensen, vasthouden in Gods eigen woord. En anders proberen we altijd de anderen te overtuigen van mijn gelijk, van mijn inzichten en noemt u maar op. En dat gaat nooit goed. Dat gaat nooit goed. We moeten altijd maar weer terug tot de bron. Met de bede dat de Geest dat woord van ons zal openen. En dat de Geest ervoor zal waken dat onze inzichten bepalend zullen zijn hoe wij het zien en gevoelen. We leven in zo'n tijd, hè? Je kent dat wel. We zijn mondig geworden. En de mens gaat dan eigenlijk invullen hoe nou dat woord verstaan moet worden. En daarom is het wat God zonde noemt, dat zeggen wij, nee, dat is liefde. Ik ga het niet in details treden. Maar zo weten wij dan het woord naar onze hand te zetten om onszelf te rechtvaardigen, dat we een leven kunnen leiden zoals ons het best uitkomt. En dat willen we ook anderen opleggen. En dat gaat mis. Hier is het inderdaad dat die discipelen, we zouden zeggen de trouwe dienaren die Johannes in de gevangenis komen opzoeken, hem komen vertellen wat de gang van zaken nu is. En ze hebben de prediking van Johannes gehoord. En nu bemerken ze dat die prediking van Jezus zo haaks daarop staat. Johannes de Doper heeft gepredikt dat hij na hem zal komen, dat de wan in zijn hand is en dat de bijl reeds ligt aan de wortel van de boom. Eigenlijk een prediking zoals ook Johannes gepredikt heeft en opgeroepen heeft tot bekering en aangewezen heeft. De schuld en de zonde, ook bij de farizeeën en de schriftgeleerden die zo hoog bij zichzelf stonden. Johannes is daar bezig geweest in de prediking zoals we vanmorgen ook gezegd hebben. En dat is het werk toch van de Geest, om nou alles af te snijden, alles weg te nemen. Dat was de prediking van Johannes, opdat hij daardoor meer op Jezus zou wijzen. Dat Jezus in het leven van de zulke noodzakelijk zou worden. En dan komen die discipelen, dan komen ze vertellen hoe het er nou aan toe gaat. Johannes ziet het niet, hij moet het van horen zeggen hebben. Die trouwe dienaren van hem die nog steeds bij hem komen. En toch wil Johannes ze eigenlijk niet bij zich hebben. Johannes wil eigenlijk hebben dat zijn discipelen ook Jezus zullen volgen. Ze kunnen niet zalig worden met Johannes de Doper. Ze kunnen alleen maar zalig worden door hem die Johannes de Doper heeft aangewezen, zie het Lam Gods. En als dan elke keer dan verteld wordt hoe de Heer Jezus predikt, en datgene wat de Heer Jezus doet, dat is geheel anders dan dat ze van hun leermeester Johannes de Doper gewend waren. Want dan zien ze niet die wan in de hand en dan zien ze niet die bijl. Maar dan horen ze daar die liefdevolle prediking die uitgaat tot een verloren volk en die zondaren opzoekt tot ergernis van de godsdienst, dat is waar. Maar die ze opzoekt, die wonderen doet, tekenen doet. En die zo geheel anders predikt als dat zij verwacht hadden. En dat ze daarom ook zitten, is deze het dan wel? En hoe zou Johannes de Doper daar in de gevangenis hen kunnen overtuigen dat hij het is die hij heeft aangewezen? Dat is niet mogelijk. En dat is de reden, gemeente, dat als zij telkens de discipelen hoort en die met die vragen leven en ook naar hem toekomen. Dat Johannes de Doper dan zegt, net als ik net zei, jongens en meisjes, dan komen we bij die vraag, weet je wel. Ga maar naar de buurman, vraag maar of het die auto is of dat er nog een ander komt. Wel, gemeente, jongens en meisjes, dat is ook de vraag van Johannes. En is het dan dat Johannes daaraan twijfelt? Ik heb u vanmorgen al gezegd, u mag opzoeken of u het woord twijfelen hier tegenkomt. Het wordt wel gezegd dat Johannes de Doper heeft getwijfeld vanwege datgene wat hij hoort. En door wat de discipelen nou hem vertellen. Ik geloof er niks van. Augustinus die zegt ook zo heel nadrukkelijk. Dat hier dit gedeelte nergens spreekt van twijfel. Wel wat van wat anders. Daar komen we zo terug. Calvijn noemt het een onnozele gedachte. Dat we zouden denken aan het twijfelen van Johannes. En Luther zegt, zou dan het werk van God in het leven van Johannes twijfelachtig zijn? En ook mag u de kanttekenaren erbij opslaan. Maar wat is er dan aan de hand? Wel, gemeente, Johannes de Doper heeft niet liever gehad dan heen te wijzen naar Christus, opdat ze Christus zouden volgen. Zie het Lam Gods. En Johannes had zo gehoopt om de Heer Jezus het werk over te nemen, de prediking over te nemen, dat hij zou zeggen, hij is het die het koninkrijk der hemelen zou oprichten. Dat even tussen twee haakjes, dat vindt u alleen maar bij Matthäus terug. Hè? Moet u maar eens lezen, 32 keer vindt u terug in Matthäus even het koninkrijk der hemelen. Dat is wat anders dan het koninkrijk Gods. Koninkrijk Gods komt u bij Matthäus ook tegen. Dat vindt u dan alleen maar bij de andere evangelisten. Maar het koninkrijk der hemelen, dat is wat dan ook Johannes, wat Johannes de apostel dan door middel van gelijkenis heeft opgebaard. Dat is, hier wordt hier opgericht door de Heer Jezus Christus. Dat wordt hier opgericht, dat koninkrijk der hemelen. Mag ik het nou eens heel voorzichtig zo zeggen, dan gaat de hemel hier op aarde in uw leven. Dat is eigenlijk wat er staat. Vindt u alleen maar bij Matthäus evangelie terug. En dat hij dan ook Johannes de Doper zo graag wilde dat de schare hem zou volgen als die zaligmaker. En dat hij zichzelf daartoe bekend zou maken. Dat hij overduidelijk dan ook ervan zou spreken. Ik ben het. Hij heeft van zichzelf Johannes de Doper moeten zeggen. Ik ben het niet. Toen de vraag gesteld werd of hij de Christus, de Messias was. Ik ben het niet, maar die na mij komt. En dat hij dan gehoopt had dat de Heer Jezus dan ook overduidelijk daartoe zou zeggen. Ik ben het, die aan de vaderen is toegezegd in het Oude Testament. Ik ben de Messias. En dat gebeurt niet. Vandaar dat ook de discipelen elke keer weer naar hem terugkomen. En dat Johannes vreest dat er ook van de scharen zullen zijn die niet in hem zullen geloven, omdat hij zich niet overduidelijk heeft bekendgemaakt als de Messias. En dan is het dat dan Johannes de Doper dan gelegenheid zoekt. Om dan als het ware met eerbied gezegd Jezus uit te lokken tot een overduidelijk antwoord. En dat is dan de vraag die gesteld gaat worden. Ga maar naar de Jezus toe en vraag dan overduidelijk, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En Johannes de Doper denkt dan dat de Heer Jezus nu overduidelijk zal moeten zeggen, nee, ik ben het die jullie verwacht hebben. Kijk, dan is het in ieder geval duidelijk geworden naar de scharen. Dan is het dat de scharen toch in hem zullen geloven, dat de scharen hem zullen volgen, dat ook zijn discipelen dan achter Jezus zullen gaan aangaan. En vandaar dat Johannes dan die vraag laat stellen omdat hij zich ergert. Want dat is wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus zegt twee dingen heel overduidelijk van Johannes de Doper. We hebben met elkaar gelezen. Het is geen riet dat heen en weer bewogen wordt. U weet, dat noemt Jacobus als de baren der zee. Dat is het twijfelen, dat is zonde. De Heer Jezus zegt nadrukkelijk hier van Johannes de Doper dat hij dat niet is. Geen twijfelachtig mensenkind. Dat niet weet hoe het zit. Er is nog wat hij zegt. Het is ook niet iemand die zichzelf op de voorgrond heeft gesteld. Zoals de koningen dat doen in de prachtige gewaden met uiterlijke smuk en aanzien. Nee, dat is het niet. Maar hij is wel de profeet die daartoe gezegd is. Maar er is nog iets wat die Jezus van Johannes zegt. En daar hebt u gelijkertijd eigenlijk het antwoord. Dat het nou geen twijfelen bij Johannes is, maar ergernis. En dan wel de ergernis in die zin dat de Heer Jezus niet overduidelijk zegt, ik ben het. En dat daaraan Johannes is zich gaan ergeren, dus wel met alle goede bedoelingen. Want er is niets anders in het hart van Johannes dan dat de schare deze zaligmaker, het Lam God, zal volgen. En dat hij daarom ook niet anders gedaan heeft dan van zich af te wijzen om hem aan te wijzen. En hij ziet als het ware uit de woorden die hij hoort het misgaan. Waarom zegt hij het niet duidelijk? Waarom openbaart hij zich niet als de zaligmaker? Wel, we komen daar zo ook op terug, maar dat heeft eigenlijk de Heer Jezus tot aan het eind van zijn leven ook nooit gedaan. Pas toen hij onder ede gesteld geworden is, heeft hij het gezegd dat hij de zaligmaker, de Zoon Gods is. Zoals Johannes hem heeft aangewezen, aan het begin van zijn openbaring van hem gezegd heeft. Maar de Heer Jezus wilde namelijk niet dat men hem zou geloven op zijn woord dat hij zegt, ik ben het. En dan moeten wij even vasthouden dat er in die dagen meer Jezussen zijn geweest die zich geopenbaard hebben als de zaligmaker. En dat er na die tijd er ook nog geweest zijn die zichzelf als een soort zaligmaker hebben opgeworpen. Ik weet in mijn jonge jaren, de ouderen hebben er denk ik ook nog wel van gehoord, Lau de Palingboer. Die zei dat hij Jezus was en met zijn engelen, met diverse vrouwen vertrokken is naar België, waar hij gestorven is en waar hij tegen gezegd heeft dat hij ten derde dagen zou opstaan. Er zijn heel wat mensen die willen zichzelf als een Jezus opwerpen. Alsof ze macht hebben over leven en dood, over ziekten enzovoort. En dat ze het dan hebben over een bepaalde gave die ze ontvangen hebben. En noemt u maar op. De duivel doet wonderen en tekenen. Ik weet nog, mijn opa zei dat is met de eerste ruimtevader. Opa, dat laat de Heer het toch niet toe dat ze naar de maan gaan. Och jochie, de duivel zal grote wonderen en tekenen. Het staat in zijn woord hoor. We moeten niet alles wat er gebeurt maar toeschrijven aan de Heer. Er zijn gebeuren vele dingen die doet te schrijven zijn aan de duivel. Wonderen en tekenen. Hij zei er ook wat achteraan. Misschien heb ik het wel eens een keer ook zo gezegd. En toen zei hij tegen me, hoe lang zijn ze onderweg? Ik zal maar zeggen, 2 dagen. Ik zei, 1 zucht, zegt de opa, en ik ben ze allemaal voorbij. Lieve kinderen, moet je me vasthouden. Ze gaan naar Mars, ze gaan weet ik waar naartoe. En het is eigenlijk duivels. Dat je nou denkt dat je laat zenden straks naar Mars, waar je weet dat je nooit meer terug zou komen. Het is toch van de zotte. Ja, maar wat zit er dan achter de duivelse gedachte dat men wil zien dat er ergens nog water is. En als er water is, dan is er leven mogelijk. Dus Genesis 1 en 2 zijn niet waar. Daar heeft men zin. Dat is de wetenschap. Nee, dat is de duivelse prediking die daarachter zit. Maar dat we maar weten, God regeert. En dat de Heer daarom telkens door middel van zijn woord ook spreekt. En dat hij laat horen zoals het ook gezegd is in het Oude Testament. En dat is, als dan de discipelen terugkeren, komen ze terug met de boodschap, met het antwoord van de Heer Jezus. Zeker, we zeiden al, ergernis van Johannes, al was het dan ten goede naar de schaar, omdat hij wilde, dat was de liefde van zijn hart, moet u ook niet vergeten, al ergerde hij zich, het liefde van zijn hart was dat de schare Jezus zou kennen en die Jezus zou volgen. Ouders, dat is toch de liefde van uw hart. Doopouders vanmorgen, ja gezegd, dat is toch de liefde van je hart. Om je kinderen maar heen te wijzen naar die Jezus, opdat ze hem zullen mogen volgen. Zeker meer kunt u niet doen, maar hoeft u ook niet te doen. Maar wel hem aan te wijzen, in hem is het behoud, in hem is het leven, in hem alleen is de zaligheid. En dat was de liefde van het hart van Johannes, dat de scharen hem zou volgen. En u weet ook dat na die tijd inderdaad er ook waren die hem gevolgd zijn en die in hem geloofd hebben, maar ook die niet in hem geloofden. Onder andere de farizeeën en schriftgeleerden. Ze wilden niet in hem geloven. Want er ging een eigen godsdienst eraan en die zal er toch aan moeten, ook onder ons. Onze eigen godsdienst zal er aan moeten. Opdat de dienst van God geopenbaard in Christus ons leven zal worden. En dan wilde Johannes het hebben dat de Heer dan rechtstreeks dat zal doen. Zouden we denken dat ze dan meer zouden geloven. Hoeveelen onder ons en in het verleden de geschiedenis hebben van hem niet gehoord. Hem dat hij aangewezen is die zaligmakende oproep. Zoals ze naar de kinderen ook gedaan hebben. In hem te geloven, hem te volgen. En hoeveelen hebben hem de rug toegekeerd. Hoeveelen die met het teken op hun voorhoofd waren. Waarmee de Heer hen geroepen heeft, de wereld ingegaan zijn. Want dat zit in ons vlees. Laat onszelf nou niet hoger achten. Want als God ons zou loslaten, lieve mensen, je weet niet waartoe je in staat bent, wat de begeerte van je hart zijn, je schrikt van jezelf. En dat is ook naar ontvangen genade. Johannes moet rechtgewezen worden. Omdat hij zich ergert aan de wijze waarop Christus te werk gaat en spreekt. Kunnen we dat soms ook niet? Kunt u zich soms ook daaraan ergeren dat u vindt dat God het verkeerd doet? En dan spreek ik ook over Gods kinderen. Bent u het altijd dan met hem eens? Is het de weg die hij met u gaat in uw ogen altijd de goede? Zijn wij ook niet geneigd als een Johannes om de Here maar voor te schrijven hoe hij het wel moet doen? En dan mag met alle goede bedoelingen. Maar de Here laat zich niet voorschrijven. De Here laat zich niet door u, door jou en door mij zeggen. De Here gaat zijn eigen werk. En dat moeten we elke keer weer leren. En dat daartoe de Heere met de een een diepere weg gaat dan met de ander. En dat is aangrijpend, daar doen we niets aan af. Maar de Heer heeft gezegd dat hij alle dingen wil doen, medewerken ten goede, bid daar dan om ageren, als het dan zo'n weg moet zijn. Laat ik dan mogen zien mij te goede is. Johannes de Doper moest de gevangenis in, opdat hij des te eerder thuis zou komen. Is wat? Een man van net 30 jaar oud. In de kracht van zijn leven. Een prediker. Zoals ze die jaren niet gehad hebben. En dan is het dat de Heer hem in de gevangenis werpt. Monddood maakt. En hem uiteindelijk uit dit aardse leven wegneemt. En nou moet Johannes erin onderwezen worden. Johannes, ik doe het niet verkeerd. Johannes, je moet je niet ergeren. Alsof ik het verkeerd zou doen. En Johannes, je moet ook niet van mij verwachten dat ik nu jij die vraag stelt, overduidelijk tot de schare zal zeggen, ja, ik ben degene die in het Oude Testament beloofde. Ik ben de Messias. Maar dan is het dat de Heer een heel ander antwoord gegeven. Dan is het dat de discipelen naar Johannes terug moeten gaan. En wat is het wat de Heere dan zegt? Eigenlijk heel eenvoudig, waarmee wij het ook moeten doen, gemeente. Met Gods woord. Met Gods woord. Want er is het toch gezegd van de Messias. Dat wat hij zou doen als hij door God gegeven wordt. En als hij daar ziet de maagd zal zwanger worden. uit uw maagd geboren zal zijn en dan zal die komen. En dan zal die, zoals het dan ook staat, en dat hebben de profeten gezegd, en in bijzonder Jesaja heeft dat verwoord, en ze kenden dat woord. Ze wisten wat de profeten gezegd hebben aangaande de Messias. En daarmee is het nou dat die discipelen ook terug moeten naar Johannes om te wijzen op het woord. Dat doet de Heer trouwens elke keer. En ik denk, jongens en meisjes, nog weet je wel aan die rijke man en die arme Lazarus, die tobbert, die daar in de goot lag. Hij kon er niks aan doen. En als hij zelfs dacht nog iets te kunnen eten, dan waren de honden daar die zijn wonden hebben gelekt. En dan moet hij daar tegenover zien in dat huis, die vreugde die er is, was ook een kerkganger hoor, moeten we ook niet vergeten. Het was ook een Jood, ging ook trouw naar de tempel. Maar het was hem wel gegaan. We zouden kunnen zeggen, het was een man, en dat was een besnijdenis, maar laat ik het dan maar op dopen, nou de Bapto. Hij was wel ondergedompeld. Hij had het water van zich afgeschud en hij leefde zijn oude leventje. Hij genoot ervan als hij zijn feesten kon geven en aanzien kon hebben. En wist dat hij straks nog een praalgraf zou krijgen. Maar als hij dan achterkomt, en ik wou dat Rome dat gedeelte ook maar wat beter gelezen had, en hij komt in dat vage vuur terecht, want dat is de gedachte ook bij deze rijke man. Dat hij daar smart leidt in de vlammen, maar dat er dan toch een ogenblik weer is dat hij dan toch de hemel zal ingaan. En dan wordt het hem daar in de gelijkenis gezegd dat er geen mogelijkheid is van de hel naar de hemel en gelukkig van de hemel ook niet naar de hel. De plaats waar u straks heen zult gaan, die wordt hier bereid, toebereid in uw hart. Heel simpel gezegd, leven met Christus is hemel. Leven buiten Christus, al is het nog zo godsdienstig, is de hel. Punt uit. En als die man dat daar moet ondervinden, hij hoort het, dat er geen mogelijkheid, dat er geen vagevuur is, dat hij straks toch in de hemel zou komen, dan wil die hebben en dat dan maar door Lazarus dat gezegd zou worden. Mensen, pas op. Maar dan laat de Heer het ook horen. Dat ze hebben Mozes en de profeten, ze hebben de wet en het evangelie, ze hebben het Oude Testament. En dat is waar de Heer hier ook weer op wijst, naar Johannes toe. Johannes, in het Oude Testament, als ze willen weten wie de Messias is, dan moeten ze dat openslaan. En dan moeten ze lezen wat er van de Messias staat en dan moeten ze kijken naar mijn werken. Ze moeten mij geloven op het woord Gods. En dat moet u ook en jij ook. Niet om wat een dominee zegt of wat mensen, maar u moet geloven op het woord Gods. Dat is wat de Heer telkens doet. Hij wijst terug op zijn woord wat het leven en de waarheid is. En dan is het dat inderdaad dan de discipelen moeten teruggaan naar Johannes en dat zeggen. Was het dan net, ik zei voor Johannes, twijfelachtig of het Jezus wel of niet was? Nee. Maar hij ergde zich aan dat Johannes, dat de Heer Jezus niet overduidelijk zegt, ben het. Maar dat doet hij hier ook nog niet. Dus in die zin is de vraagstelling van Johannes niet de uitwerking dat Jezus zegt, ik ben de Messias. Maar dat hij zo heel eenvoudig terugwijst op dat woord waarvan gesproken wordt. En gemeente, we kunnen gevoeglijk aannemen dat vele schriftgeleerden en farisees die het woord uit het hoofd kenden, geweten hebben dat het de Messias was. Nicodemus zei ook, wij weten, was ook een fariseer. En dat het daarom zo aangrijpend is dat de Heer Jezus naderend tegen hen zegt, als ge willens en wetens mijn werk voor het werk van de Beelzebul zult houden, zal er geen vergeving van zonde zijn Want dan zondigt u tegen de Heilige Geest, zondigt u tegen de Vader, dan is de Zoon er. Zondigt u tegen de Zoon, dan is de Heilige Geest. Maar zondigt u tegen de Heilige Geest, dan is er niets meer. Willen ze en weten ze, ik haast me eraan. Ik heb het zelf als kind meegemaakt. Als jochie, dat ik bang was. De zonde tegen de Heilige Geest gedaan te hebben. Ik zei, opa, ik heb er zo last van. Toen zegt hij, ach jochie, als je er nou last van hebt, heb je het niet gedaan. Dat is een geruststelling. Als er onder ons zijn die denken de zonde tegen de Heilige Geest bedreven te hebben, heb je er last van, dan zeg ik in de naam van de Heer, dan heb je het niet gedaan. Want er is de Geest en nog heb je de Geest niet uitgeblust. Maar is het de Geest die u er nog van overtuigt dat u er last van hebt. En dan kunt u de toevlucht nemen tegen de Heer waarvan u denkt, waar u denkt dat u die zonde gedaan, dat de vergeving voor mogelijk is. Daartussendoor. Maar zo is het dat de Heer dan terugwijst op dat woord. Die farizeeën en schriftgeleerden op grond van dat woord hebben ze het gezien en geweten. Maar dat is nou de mens. Of we handhaven onszelf en blijven overeind, of we moeten vallen. En van nature willen we dat laatste niet. We willen niet vallen, we willen niet buigen. We willen best wel voor de Heer wat doen en we hebben voor de Heer heel wat over. En we willen de Heer ook best wel helpen. En dan mag Hij het grootste deel doen. Maar dan toch iets is voor mij erbij. En dat gaat eraan. Het is door u alleen. En zo is het dat dan ook de discipelen tot Johannes de Doper moeten wederkeren om te vertellen. Hij is het, want dat wist je toch. Het staat in het woord, nee, zegt Johannes, ik wist het wel, maar jullie geloofden het niet. Jullie hebben het nog steeds van mij verwacht en mijn prediking en de wijze waarop ik het gebracht heb. Maar jullie moeten mij loslaten. En jullie moeten hem volgen. En dan is het dat inderdaad Johannes hierin zich niet meer hoefde te ergeren. Want de Heer gaat toch zijn eigen weg. En laat zich niet door Johannes voorschrijven. Ook moest Johannes daaronder buigen. Gods kinderen moeten elke keer weer leren te buigen onder dat woord. Ook als het anders gaat. Als dat ze gedacht hadden, misschien God zelfs voorgeschreven hadden. Maar dat ze dan gewoon terug moeten naar dat woord. Leert van mij. En dan is het dat hij het in dat woord openbaart. En dan is het dat de Heer een rijk getuigenis geeft van Johannes de Doper. Om het te laten horen, deze was het. Al toegezegd, voordat hij er iets van af weet. Toegezegd door de engel. Deze is de voorloper. En waarvan hij het zelf mocht zeggen. Maar als dan de bruidegom komt. Dan moet de vriend van de bruidegom verdwijnen. Maar de Heer Jezus heeft hem zo. Deze is nou de Elia. Waarvan in het Oude Testament staat. Dat hij gekomen is. Deze is het. En daar gaan we nog en daar gaan we mee afsluiten. Er is nog een wonderlijke opmerking die de Heer Jezus dan ook maakt. Van de Johannes de Doper. En het zegt. Onder degenen die van vrouwen geboren zijn is er niemand opgestaan. Meerder dan Johannes de Doper. We zouden zeggen, nou meer kan toch niet. Meer kan toch niet. Doch die de minste is in dat koninkrijk der hemelen. Dat zijn degenen. Die hebben geleerd te sterven aan zichzelf. Is meerder dan hij. Johannes moest ook nog steeds, ook door die ergernis die er was. Ook nog steeds meer sterven aan de dingen. Ja, als een profeet. Groter profeet. Als het ware is er niet opgestaan. Is hij gegeven. Maar ook in dat koninkrijk der hemelen. Is het niet dat hij daarin iets is en iets zal zijn. Waardoor hij Christus zou kunnen voorhouden hoe dit moet doen. Maar moet hij worden ook als de minste in dat koninkrijk der hemelen. En hoe noemt de Heer die? Dat zijn de kinderen. De kinderen. Wat wil de Heer daarmee zeggen? Dat zijn degenen die opgehouden zijn te redeneren. Opgehouden zijn met het ja maar. Maar die door de geest hebben leren bukken en buigen voor hem. En telkens gevoed gaan worden uit dat woord. Die zijn meerder, proeft u het. We moeten worden als een kind, die kinderlijke gestalte. Die de Heere niet wil voorschrijven. En die niet met een ja maar lopen. Maar die eenvoudig dat woord geloven wat de Heere tot ons doet komen. En zelfs dan ontvangen genade, dat is groot. Als u van genade mag leven, ik hoop dat u hier en thuis er allen in zult mogen delen. Dat mag wel toch onze wens zijn, onze bede zijn. Maar dan nog moet u leren minder te worden. Want ook naar ontvangen genade is er nog die oude mens zo over. Die nog de kop op kan steken. En die meer en meer moet sterven. Omdat hij meer en meer in het leven zal wassen. Baptizo. Doordrongen zal zijn, doortrokken zal zijn door Christus. En dat straks, hoe lang nog? Hoe lang nog? Voordat die oude mens begraven zal worden. Dan bent u van uzelf. Dan bent u van uw zonde. Van uw ongelovigheid gelovige. Van uw ongelovigheid verlost. En dan? Dan zal het eeuwig dat woord zijn baptisme. Mag ik het nog wel een keer herhalen. Eeuwig verzadigd zijn. Van zijn goddelijk beeld. Zijn we daarheen nu op weg? Ja, dan is het wel eens dat we weer op onze plek gebracht moeten worden. Ook naar ontvangen genade. En dat doet hij. Dat doet hij. Want hij komt op voor zijn eigen eer. Maar hij zal er meer en meer onderwijzen. Totdat we de minste zijn. En dat hij alles zal zijn. Nu en tot in eeuwigheid. In uw leven. We eindigen met die eenvoudige vraag. Leeft u nou uit hem? Of leeft u nog uit de wereld? Bent u nog vol? En dat kunnen de kinderen ook nog wel beantwoorden. Van de dingen van de wereld. Of mag ons hart vervuld worden? Van dat lieve leven dat de zaligmaker wil geven. De Heer Jezus Christus vol van hem. Amen. Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord heb gij uw woord. En trouw vrewe, gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. 138, het tweede vers.